Beatrice van Nazareth, ook een Brabantse mystica, die zegt, wij zijn, en in de middeleeuwse taal zegt ze dan, wij zijn wederzaken. Wij zijn weerstand. Dus wij zijn weerstand, en dat is natuurlijk ook dat Pascal zegt, Christus wordt nog iedere dag gekruisigd. Wij zijn weerstand om ons onvoorwaardelijk door God te laten beminnen. Dat roept zo'n angst op. Dat is raar, want je denkt dat, goh, als je gelooft, dan heb je geen last meer van angst. Tegendeel, hoe dichter je bij God komt, hoe meer je zal proberen om al die kieren en gaatjes veilig dicht te stoppen. Dus wij, goed, in de kerk vertellen we elkaar wel dat het natuurlijk prachtig is om God te ontmoeten. Maar oh wee, als je hem tegenkomt. En oh wee, dat heeft vooral te maken met dus dat hij mij bemint in alles. Dat hij mij bemint ook in mijn zwakheid. Dat hij mij bemint ook in mijn zondigheid. Hij bemint mij omdat hij liefde is.
Kan niet anders.
Omdat hij niet anders kan. Hij is knatergek vanuit ons oogpunt gezien. Hij is knatergek. Maar dat is zo gevaarlijk. Om zo bemind te worden. En zo buitenspel te staan in het feit dat je beminnenswaardig bent. Dus wij worden beminnenswaardig doordat hij ons bemint. Terwijl wij het liefste toch nog iets zelf de vinger in de pap willen houden om beminnenswaardig te zijn. Dus we worden permanent buitenspel. Dus onze weerstand is die ikkigheid. Die zeggen we, ja, maar ik zou graag beminnenswaardig willen zijn. Ja, dus dat ben je al. En nog erger, hij geeft mij die beminnenswaardigheid permanent. Dus het feit dat hij mij geschapen heeft, dat betekent dat ik beminnenswaardig ben. En dat hij me elk ogenblik weer opnieuw schept. Dus wij zijn weerstand. We zijn doodsbang om door God bemind te worden. Terwijl alles in ons zegt van, ja, maar dat is toch het mooiste wat er is. Ik zie daar. Ja.
Wij hebben met dit thema 2 jaar gewerkt in de Bijbelgroep in het Westland. En vroegen ons aan het eind van die 2 jaar af hoe mogelijk de hoofdzonde hoogmoed hier ook aan verwant is. Aan die weerstand.
Ja, natuurlijk. Dus dat is juist dus wat in de schrift natuurlijk voortdurend terugkomt: hoogmoed en nederigheid. Ja. Kijk, nederigheid. Daar hebben we natuurlijk in de loop van de traditie van gemaakt, God, je moet nederig zijn. Ja. Maar nederigheid is wat in het Latijn de humilitas. Dat betekent met 2 voeten op de aarde staan, in de humus, in de modder. Dat betekent nederigheid. Nederigheid is weten dat je van jezelf uit niet bent. Niet bent. Ons niet zijn is het enige wat wij van huis uit hebben. Dus niks. Ons niet zijn. En nederigheid is dus eigenlijk dat wat bij Teresa van Avila bijvoorbeeld zelfkennis heet. Dat is jezelf kennen in je niet. En dit niet wordt door God bemind. Niet omdat het toch nog stiekem iets is wat we natuurlijk het liefste zouden willen. Dus wij proberen voortdurend weer er iets in te wurmen van waar het toch nog iets van ons is. Nee, het mooie is juist dat hij bemint ons, terwijl hij die beminnenswaardigheid eerst in ons legt en daardoor ons bemint.
Het is natuurlijk ook erg moeilijk om je voor te stellen dat je onvoorwaardelijk bemind zou worden.
Ja, dat is onvoorstelbaar.
Want je wil altijd een soort van iets in jezelf aanbieden van, nou ja, nou begrijp ik waarom ik bemind word.
Dus dat is, en dat is die weerstand. Dus wij passen niet bij God.
Ja.
Wij passen niet bij God. Dus wij zijn verstandig. En hij is buitengewoon onverstandig. We kunnen ons niet indenken dat, er een, dat, dat die, die God die moet toch wel een klein beetje op ons lijken. Dus ook verstandig zijn. Dat hij bemint. Hij bemint zomaar op goed geluk af. En doordat hij ons bemint, en naarmate wij die liefde in ons toelaten, dus die inbreker die dus met die liefde probeert gaatjes te vinden in onze omheining, onze, waar we ons veilig achter verbergen. En dat is in feite natuurlijk wat miskotten met die verborgen omgang. Dus het is maar goed dat het verborgen is. Dus waarom zijn we wanhopig? Omdat wij de hoop niet kunnen laten varen. Waarom voelen wij ons zo ver van God? Omdat hij zo verschrikkelijk nabij is. Dus hoe meer hij nabij komt, hoe meer je het gevoel hebt dat er nog een eindeloze afstand ons scheidt van God. Waarom is ons hart één vraag? Omdat God is het ene antwoord. Het ene antwoord dat wij vermoeden, dat wij eigenlijk al kennen, dat wij al gehoord hebben. Dat is die verborgen omgang. Dus juist omdat die voortdurend met ons omgaat. En dit tegelijkertijd ons ontsnapt, zijn we wanhopig. Stellen we een vraag. Voelen we ons ver. Dus het probleem zit aan onze kant. Waarom zijn wij zondaren? Omdat Gods heiligheid ons aan de ziel brandt. Dus dat bewustzijn dat je zondaar bent, die komt precies. Die heiligheid van God, dus die zo onvoorstelbaar is. Die maakt juist dat je, dus je ziet ook in de traditie, zeg maar, Franciscus van Assisi, naarmate hij ouder wordt en veel heiliger wordt, gaat hij des te meer vertellen hoe dat hij een zondaar is. En dus hoe heiliger je wordt, hoe meer je tot zondaar wordt. Waarom zijn wij vol van verlangens? Waarom zijn wij vol van verlangens? Omdat de minnaar ons wekt. Met zijn zwervende stem, vlak langs ons wezen. Prachtig, zo prachtig beeldend, hè? Dus dat. Die vol van verlangen, want de minnaar ons wekt met zijn zwervende stem, vlak langs ons wezen. Waarom zoeken wij? Omdat wij gevonden worden. Kijk, daarom zoeken we. Dus we zijn. We worden bemind, we worden gevonden. Hij zet de eerste stap. Zijn liefde is ons voor geweest. Zie, dit alles vindt plaats in ons bewustzijn. Niet plaats in ons bewustzijn. Het legert zich niet in ons gevoel. Het wordt niet de buit van onze gespannen wil. Prachtig, dus het lukt ons niet om ons daar meester van te maken. Het geschiet. Het gebeurt. Het is. Gods naam. Het is. Zoals men zegt. Het regent. Het sneeuwt. Het is mooi weer. Afgezien van uw stemming, gezindheid en wil. Zo is het in de ziel. De omgang geschiet, gebeurt, is. De verborgene leeft, doet, verkeert met ons. Dat is. En probleem is dat wij ons daar nauwelijks van bewust durven te zijn. Durven te zijn. Van de verborgen omgang valt slechts een zwakke schaduw of spiegeling in het bewustzijn. In het gevoel en in de wil. Er is slechts een hele lichte afspiegeling valt dus in het bewustzijn, in het gevoel en de wil. Ook al zouden ons denken, ons gemoed en al onze krachten geheel vervuld zijn van de gedachte aan God, het gevoel voor God, de wil van God, dan zou nog daaronder in de diepte van ons wezen het eigenlijke zijn. Niet uitgeput door gedachte, woord en daad. Werkelijk onuitsprekelijk. Onuitsprekelijk werkelijk. O, hoezeer schiet hier het woord tekort. Het is prachtig hoe hij het woord schiet tekort en toch in prachtige beeldende taal laat hij zien hoe voorbij ons denken, voorbij het gemoed, voorbij onze krachten. Dus die afspiegeling, die schaduw, die afspiegeling. Dus er is slechts een lichte schaduw, een lichte afspiegeling. Dus we weten het. We weten het. En toch weten we het liever niet. Dat is het probleem. We weten het liever niet. En daarom stellen we al die vragen van hoe kan dat toch, et cetera. Dus we willen niet weten wat we weten. We zijn naar Gods beeld geschapen. En dat weten we. En je hebt een heel leven nodig om dat langzaam toe te laten. Om dat langzaam toe te geven. Daarom zijn wij toe de gelijkenis. Naar die gelijkenis toe. Om steeds meer te worden wie we eigenlijk zijn in zijn oog. Dat is het enige waar het om gaat. Dus worden wie je bent. Worden wie je bent. En dat blijft spannend. Deze dagen dat ik Teresa van Avila las. Dus die zegt dan ook van ja. Dus de innerlijke burg, die zeven verblijven, dat lijkt dus een soort pelgrimage waarin je langzaam bij de kern uitkomt. Dus dat zevende verblijf waar God aanwezig is. Maar daar ben je al. Dus hoe is God nu aanwezig in mijn leven? Maar goed, kijk, het is Katrina van Genua, die we verleden jaar gelezen hebben, die zegt dan gelijk van, ik ben helemaal verdronken in de oceaan van Gods liefde. En ik weet waarachtig niet of ik nog leef of dat ik al lang dood ben. Wat wij de dood noemen, is een onbelangrijke gebeurtenis. Ja, lastig voor de mensen om je heen. Maar het is op zich een onbelangrijke gebeurtenis. Dus als wij verdronken zijn in de oceaan van Gods liefde, dat is het paradijs, dat is de hemel. Als de hemel niet nu begint, begint hij daarna ook niet. Dat is opnieuw die weerstand. Nou, dus God heeft ons hele leven nodig, en bij de een misschien wat langer dan bij de ander, ons hele leven nodig om die weerstand af te breken. Wij zijn een en al weerstand. Wij zijn een en al verstandigheid. Een en al overlevingsdrift. Nou, die overlevingsdrift is best handig, want daardoor worden we tegenwoordig allemaal heel oud. Maar, kijk, hij is ons hele leven met ons bezig en dat maakt eigenlijk de leeftijd, ja, de kalenderleeftijd maakt weinig uit. En in feite, bestaat u helemaal niet. Bestaat er helemaal niet. We lezen nog een stukje verder. Naar het onuitsprekelijke met woorden heen te wijzen is ons touw te ondernemen. Dus dat is wat hij doet in deze stukjes die hij schrijft in dat kerkenblaadje van Kortgene. Dus naar dat onuitsprekelijke toch daar woorden voor te zoeken. En dat is natuurlijk wat hij doet. En wat alle mystici doen. Dus Therese van Avila die zegt iedere keer van ja, maar... Dus als ze bij het zevende verblijf komt, dan schrijft ze twee kleine stukjes inleidend en dan zegt ze, laat ik hier maar stoppen. Want meer kan ik er niet over zeggen. Dus dan het enige wat ze doen is erheen te wijzen van ja, ergens daar. De zwakke weerschijn die van Gods verborgen wonderdaden in ons bewustzijn valt, heeft voor ons een weldadigheid die terugduidt op haar verborgen oorsprong. Dus dat die verborgen, dus die zwakke weerschijn die nog in ons bewustzijn valt, is waar we ons langzaam bewust van worden. Dus die verwijst dus naar die verborgen oorsprong. Die verwijst naar God die in alles aanwezig is. We weten dat het alles slechts benaderen is. We weten dat het zo in ons leeft, gelijk wij het zeggen. En toch weten wij tegelijk dat het anders is. Heel anders. Dus we weten het en tegelijkertijd is dat niet weten. Dus we, ja, alles wat we zeggen is vreubelwerk. Lijkt er niet op. En toch verwijst het. Het wijst heen naar het onbegrepen heilgeheim heeft ons gegrepen. Kijk, dat is, dus wij begrijpen niet, maar hij grijpt ons. Hij grijpt ons. En hij ondermijnt voortdurend de inbreker. Hij ondermijnt voortdurend onze veilige rationalisaties waarin we zorgen dat we geen last van God hebben. We weten niets. En tegelijkertijd weten we precies waar het om gaat. Omdat we precies weten waar het om gaat, wat die werking van God is of hoe je het ook noemt, daarom weten we tegelijkertijd dat al ons weten nergens op slaat. Het is die paradox tussen we weten niets van wat we weten. Maar hij laat ons niet met rust. Hij laat ons niet met rust. Blijkbaar. Het enige wat we weten is dat we voortdurend ja, de greep verliezen. Hij heeft ons gegrepen. Het onbegrepen heilgeheim heeft ons gegrepen. Doch, wij kunnen niet nalaten te spreken over het allerbeste. Dat is waar hij ook aan het begin mee begon. Hè? Dat is nou het allerbeste. Daarom willen wij trachten het zo te doen, dat er iets van het wonder in natrilt. Dus dat, en dat is wat hem ook eigenlijk wel heel mooi lukt. Dus hij is heel begaafd in het dan toch weer zo zeggen dat er iets van dat wonder natrilt in die woorden. Zwijgen is hier zilver en het spreken tin. En toch worden wij gedrongen met tinnen woorden heen te wijzen naar de zilveren werkelijkheid. Dus dat is precies dat dus die woorden die... Ja, die tinnen woorden, die lijken, dus we zijn voortdurend gevangen in een taal en die bij onze menselijke werkelijkheid hoort. Dus die zilveren werkelijkheid, dus dat God tot je spreekt. En dus al die menselijke woorden, ook de woorden die van de schrift, Die zijn dus die tinnen werkelijkheid waar God zelf in spreekt. Als ik de schrift lees en ik niet hoor hoe hij tot mij spreekt, en blijf steken in het zogenaamd begrijpen van de tekst, dan heb ik de schrift niet gelezen. Dan heb ik de schrift niet gelezen. Dus het werkelijk gaan lezen van de schrift. Nou, dat is Kierkegaard natuurlijk. Dus binnenkort komen er twee boeken van Jos Huls uit. Die toen uiteindelijk Beatrijs een keer hier gedaan heeft. Eén boek, een kleiner boek, dat heet. Het gaat over de aanvechting. Een bekend begrip ook binnen het protestantisme. Dus, en de titel daarvan is De ontwrichtende werking van het geloof. Religie, geloof. De ontwrichtende werking van het geloof. Dan zegt Mischot, ik zeg zilver. Omdat goud zo opvallend is. Zo heftig glanzend. Dus goud is net een beetje te erg. En het verborgen leven waarover ik spreken zal, is stil. En van een ingetogen kostbaarheid. Dus daarom liever zilver dan goud. De ontroeringen die ons bezoeken zijn veeleer teder en ingetogen als een zilveren maannacht, dan sterk en stralend als een gouden dageraad. Prachtig, dus die beelden, hè? Dus die ontroeringen die ons treffen, die bezoeken, dat zo bezoekt hij ons. Dus op een hele subtiele manier is God met ons bezig. Op een hele subtiele manier. Ja, in het eerste stuk wat we gelezen hebben, dus wat de inleiding, daar kondigt hij aan die getuigenis, dat hij wil getuigen. Dus we lezen maar gewoon verder, alsof het één tekst is. Het zijn stukjes die hij schreef. Ik weet de tijd niet dat ik God niet zocht. Wanneer was dat? Een tijd zonder de gedachte aan hem. Niet waar, ik weet het niet. Nou, dus de tijd dat wij God niet zochten. Dus een baby die net geboren is, al voordat hij de handen uitstrekt naar de moeder, heeft al weet van het zoeken naar God. Die hand van God die ons schept. Dus ik weet de tijd niet dat ik God niet zocht. Dat was er altijd al. Dus wij zijn geboren juist gericht op God. Een en al verlangen naar God. Voordat er zogenaamd bewustzijn is. Voordat we het weten, weten we het al. Voordat we het weten, weten we het al. Ik heb wel gevonden, zegt hij dan, een inzicht. En het is weer verloren gegaan. Kijk, dus ik herinner me de tijd niet dat ik God niet zocht. Maar heb ik het inzicht gekregen dat ik God zocht. En dat is dan weer verloren gegaan. Ik was wel eens op de drempel van het opperste leven. En ik ben toch bedroefd teruggegaan. Ja, de drempel van het opperste leven. En het leek toch niet op wat ik gehoopt had. Of wat ik mij voorgesteld had. Ik ben bedroefd teruggegaan. Door alle seizoenen heb ik gezworven. Om hem te zien. En in grote boeken hebben mijn ogen gespeurd om van zijn wezen iets te vangen. Ik heb verkregen en heb weer losgelaten. Maar nooit, nooit, nee, nooit heeft mijn jonkheid zich bewogen buiten die ene ontzaglijke gedachte. De gedachte der eeuwen en der edelen. De gedachte der armen van geest. O God, die mij laat vragen, laat mij u ook vinden. Laat mij u vinden. Dus, dat, dus die enige, dus ik heb het altijd geweten, en dat is waar mijn hele wezen om draait. O God die mij laat vragen, hij laat ons vragen, dus hij heeft die gerichtheid op hem, dat is dat beeld van God. En we zijn naar hem toegeschapen. We kunnen niet anders. En toch is weer verloren gegaan, we zijn op zoek gegaan naar ons eigen beeld van God, onze eigen projectie van God. O God die mij laat vragen, hij laat mij vragen. Laat mij ook vinden, u ook vinden. Dus hij heeft die vraag naar hem, heeft hij in ons geschapen. Wij zijn die vraag naar hem. Maar tegelijkertijd zijn wij die weerstand, waardoor we veilig proberen die vraag maar niet te horen. De vraag die hij in ons ingeschapen heeft. En doordat we die vraag niet willen, die vraag onder alle vragen, doordat we die vraag niet willen horen, horen we ook het antwoord niet. Dus we zijn druk bezig om te zorgen dat we geen last van God hebben. En soms zitten de kerken vol met mensen die proberen geen last van God te hebben. Dat is de ingewikkeldheid. En wat werd ik, gezegende, bezocht? Want wie God zoeken met ingespannen krachten, lijden aan deze wereld. Lijden aan zichzelf. Aan eigen tweedracht. Dus de tweedracht. Eigen tweedracht. Dus is die dubbelheid in onszelf.
Dualiteit.
Die dualiteit. Dus dat we een en al verlangen naar God zijn en tegelijkertijd permanent bij hem weglopen van kom niet te dichtbij. Kom niet te dichtbij. En alles in ons is verlangen dat die mij raakt, dat zijn liefde werkelijk bij mij binnenkomt. Een en al verlangen zijn we. En tegelijkertijd van vandaag nog maar niet. We stellen het uit, we schuiven het voor ons uit. Van ja, natuurlijk, dat moet wel een keer gebeuren. Terwijl, ja, het is buitengewoon stom wat we aan het doen zijn. En hij is maar bezig om te kijken of er toch weer niet een keertje te vinden is. Dus hij ontwricht ons permanent. Daarom de ontwrichtende werking van het geloof. Dus geloof, dat is zijn gave. Dat is niet iets wat wij doen. Geloof jij? Nou, dat is een antwoord. Dan antwoord je braaf dat je gelooft, et cetera. Eigenlijk als iemand je vraagt, geloof jij? Dan kun je alleen maar antwoorden, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik hoop het. Ik hoop het, dat hij mij bezoekt, dat hij mijn tweedracht doorbreekt, met alle zielepijn bezocht dan met een waanzin van geluk, zo kwam en ging mijn leven, ook ik heb geroepen in de nacht, waarom? Ook ik smeekte, leer mij uw weg. En wel vond ik antwoord. En verscheen een lijn in mijn leven. Maar God te hebben, inwendig, dichter bij mij dan mijn hart, zie, dat vond ik niet. Dus God is mijn leven. God is mijn leven. Dat is het enige. Dat is mijn leven. God is het leven dat door mij heen stroomt. En is dichterbij dan mijn hart. Ja, klopt je hart nog? Ja. dat mijn hart nog klopt, dat is mooi meegenomen, maar dat hij door mij heen stroomt. Zie, dat vond ik niet. En dat was juist mijn droom. De eeuwigheid te voelen. Elk moment van de tijd. Alle willekeur te temmen en te ordenen. Elk uur te besteden. Als een stuk van het volmaakte bestek. Dat God in eeuwigheid doet reizen. En zie, het mocht niet. Hoewel het zo edel was gemeend. God wilde het niet. En mijn gekwelde hart, dat geofferd had de zoete vreugde om het licht en om de rozen, en de smarten en de triomfen, de deinende stemmingen, het hart dat geofferd had al zijn verrukkingen en stamelingen in de purperen nacht der schoonheid, en al de klaarheden met duisterheden van mijn denken, en al het zachte dolen des schuchtere gevoelens om een geliefd hoofd, en al de eisen en al de raadsels, geofferd enkel in een vervoerdheid voor God te zijn, de vervoering om voor God te zijn, om met hem te verkeren dag aan dag. Mijn gekwelde hart vond God niet. En ik mocht van zijn heerlijkheid niet zingen. Dit heeft mij in vertwijfeling gebracht. In het volstrekte ontberen. En er was een tijd dat ik niets meer voelde en niets meer wist dan het kloppen en hameren van mijn opstandig verlangen. En dan komt de bliksem. En toen, zo plotseling als de bliksem in een zwoele nacht voor de slapeloze verborgen velden open en bloot legt, heeft het als een groot licht in mij gestaan. Prachtig. Als een groot licht heeft het in mij gestaan. En het zal mij nimmer meer verlaten. Je hebt je vroomheid nog niet geofferd. En je hebt je religie, al dat gedoe, dat menselijke gedoe wat wij vroomheid noemen, dat heb je nog niet geofferd. Jij wilt de verborgen omgang beginnen. In jouw bewustzijn moet de oplossing zijn. En in jouw ziel de vrede en de genieting. En in die eigen ogenblik is er in mij iets gebroken. En de verborgen omgang begon. Dus als ik de verborgen omgang beginnen wil. Nee. De verborgen omgang, God begint. Nee, natuurlijk niet. Maar het weten dan van de allerbeste. Nee, dat juist niet. Maar dit is er gebeurd. Dat God mij tot in de diepte van mijn ziel heeft geprent, zijn wonder. De omgang is. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Kijk, dat is de omgang. Dus dat woord waarin hij voortdurend zijn liefde voor ons uitspreekt, die onvoorwaardelijke liefde. Weet nu eens en vooral dat je het niet hoeft te weten. Voel nou eens en voorgoed dat je het niet hoeft te voelen. Dus het niet te weten, niet te voelen. En dat het er toch is. De goddelijke tegenwoordigheid. En dat zijn trouw en zijn erbarmen zo eeuwig is als zijn wezen. Kijk, hij is liefde. Hij is verliefd op ons. En hierin is de vrede die alle verstand te boven gaat. Het regent zegen in alle zielstreken waarvan wij niet weten. Er ligt al in hem die leeft en aan mijn ziel het leven geeft.